Zullen we naar de Bijbel gaan? Efeze hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 16 zou ik vandaag met u willen lezen. En ik wil graag stilstaan bij vers 14, 15 en 16. Niet volledig. Ik zal ook eerlijk zijn dat ik inderdaad min of meer vorige week beloofd had. We gaan naar de wet. Stel ik nog een week uit. We zullen een stukje in deze verse overslaan. Die bewaar ik eigenlijk wat meer voor. Daar staan we wel bij stil. Maar daar wil ik eigenlijk wat dieper op ingaan. Maar ik wil eigenlijk doorheen deze verzen. En ik heb er zelf van genoten. Zullen we het eerst met elkaar gaan lezen. Efeze hoofdstuk 2. En ik begin bij vers 11. Want daar begint eigenlijk een nieuwe fase. En daar hebben we al lang bij stilgestaan. Maar deze eerste drie versen hierin. Maar ik lees ze nog even mee. Om de context wat mee te krijgen. En dan lezen we tot en met vers 16. En dit is Paulus die spreekt. En hij heeft voor die tijd uitgelegd dat de verlossing waar iedereen in opgesloten was. Of in de zonde waar iedereen in opgesloten was, dat de verlosser daar gekomen was. Maar eigenlijk brengt hij dan ons als heiden nog een keer terug door dit te zeggen van: bedenk daarom dat u die voorheen heiden was in het vlees, die onbesneden genoemd werd, door hen die genoemd werden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurde. En dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vervreemd wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in deze wereld. Maar nu, in Christus Jezus bent u die voorheen ver af was door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden. Die uit bepalingen bestond. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. En zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis. Waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Tot zover de schriftlezing. Zullen wij buigen voor onze Heer en vragen of hij het woord dat ons hart wil zegenen. Heer, het enige wat wij in deze wereld hebben, het enige wat wij, waar wij u leren kennen, het enige waardoor u zichzelf bekend maakt, is uw geschreven woord. Heer, er is niks anders, er bestaat niks anders, zou ik zeggen, Heer, want u heeft alles gegeven in uw woord, van kaft tot kaft, van Genesis tot Openbaring. Heer, dit is hetgene waar wij staan en waar wij in geloof moeten aannemen, Heer, dat dit uw woord is. Heer, dat is een voorveronderstelling als wij naar uw woord komen. Dat dit uw woord is en dat het aan ons is om het te geloven. Om ons vertrouwen daarop te stellen. Om niet nog meer te verwachten van u. Nog eens te gaan zoeken, Heer, wat er niet is. Maar Heer, het is ook zo belangrijk om te verstaan wat er staat. Heer, omdat het zo direct van toepassing is wat hier staat op ons als heidenen. Heer, we hebben daar de vorige keren bij stilgestaan. Wij waren buiten het verbond die u gesloten had met Abraham, waaruit Israël voortvloeide. Wij hadden nergens aanspraak op, Heer. Wij leefden werkelijk zonder hoop. Er was geen toekomst voor ons, Heer. Zonder God, de opsomming van alles, een zegel overal onder gezet, einde. Dan zien we daar die grote, dat schitterende woord. Maar nu. Heer, die woorden. Zet de deur open voor alle heidenen. Van deze tijd. Dat zij directe toegang hebben tot u. Door het offer van de Heer Jezus Christus. Heer, dat is het enige waar wij kunnen vinden. En de enige plaats waar we dat kunnen vinden is in uw woord. Buiten uw woord vinden wij geen verlossing. Want in uw woord vinden wij de verlosser Jezus Christus. En hij alleen is de waarachtige verlosser. O Heer, mogen wij gaan verstaan wat dat voor ons inhoudt. Mogen wij gaan begrijpen waar wij in de plan van uw verlossing zitten. O, open onze ogen daarvoor, Heer. Opdat wij begrijpen waar we vandaan komen, waar we heen, waar we zijn. Maar ook waar we heen gaan. Heer. Bekrachtig ons zo om uw woord te verstaan. En daarna te leven. Voor de glorie van uzelf, Heer. Want u maakt uzelf bekend. U maakt uw plan bekend. En als wij uw plan doorgronden, kunnen wij u loven en prijzen voor het volmaakte plan. En ons verwonderen. over die rijke genade die wij mochten ontvangen in Jezus Christus. Ik bid zo voor de leiding van uw geest, voor de glorie van uw naam, dat elke gelovige die hier zit, die wederom geboren is, zijn geloof opgebouwd mag worden, bekrachtigd. En dat hij verrijkt mag naar huis gaan, Heer, met een grotere liefde voor de Heer Jezus Christus. Amen. Vandaag wil ik beginnen met een theologische uitspraak. Een bijzondere theologische uitspraak. Ik heb hem al vaker gedaan, maar in de context van Efeze hoofdstuk 2, de versen die we nu gaan behandelen, wil ik hem nog een keer voor u neerzetten. Nou, dat is de volgende uitspraak. Luister, aandachtig. Wie de plaats van Israël juist heeft in Gods plan, heeft nagenoeg alles van zijn theologie juist. Ik heb u al eens eerder gezegd dat wie de verlossing in de verlossing, Efeze hoofdstuk 2 vanaf vers 1 tot en met 10, wie de zondige natuur van de mens juist heeft, heeft de verlossing juist. Maar dit gaat eigenlijk verder. Wie de plaats en de positie van Israël juist heeft, heeft nagenoeg alles van zijn theologie juist. Dat is nogal een stelling die ik hier neerleg, hè? Iedereen die Israël een juiste plaats geeft, is een hele eind op weg naar een gezonde leer. Dat is wel een stelling die ik hier neerleg, hè? Maar ik wil het zelfs nog scherper maken. Wie Israël een juiste plaats geeft in de theologie, heeft tevens een enorme ruggengraat in zijn theologie opgericht en het nagenoeg onmogelijk gemaakt om vrijzinnig te worden in zijn theologie. Als ik het zo neerleg, dan proeft u al dat het wel een ontzettend belangrijk fundament is waar we mee bezig gaan over de plaats en de positie van Israël en de gemeente. Als je dus Israël juist hebt, is het onmogelijk om een brede theologie aan te hangen. Wie de plaats en de positie van Israël juist heeft, eindigt per definitie bij een nauwe, strakke theologie. Voor sommige mensen een enge theologie. Voor mij een bevrijdende theologie. En ik hoop ook voor u. Dus luister goed. De juiste plaats voor Israël heeft een helend effect op een groot gedeelte van de rest van de theologische facetten. Dus een helend effect. Maar de plaats en de positie van Israël juist te hebben heeft ook een bewarend effect. Want het houdt je op koers. Het houdt je op koers. Het tegenovergestelde is ook waar, hè? Wie de plaats en de positie van Israël niet juist heeft, zet de deur open voor allerlei verwarring. Dat is waarschijnlijk wel wat om ons heen zien, wat ik ook in de rest van de inleiding zal aanhalen. Daar komt een gedeelte verwarring binnen. Als we Israël niet juist hebben, dan zetten we de deur open voor de meest vreemde vormen van theologie. We zouden zelfs kunnen zeggen dat het hek van de dam is, en daar bedoel ik niet mee dat alles binnenkomt, maar in ieder geval het hek is wel van de dam. Als je Israël de plaats in de theologie, maar ook de positie, en daar bedoel ik mee wie ze zijn, waar ze horen en wat er vanuit ze voort zal komen. Dat als je die niet juist hebt, dat je de hek letterlijk van de dam afhaalt en je nagenoeg nooit een sluitende theologie meer erop na kan houden. Oftewel, als we de plaats en de positie van Israël bepaald hebben, dan vloeit daar ook automatisch uit voort dat je de plaats en de positie van de gemeente juist hebt. En dat is het punt wat ik ook vandaag wil laten zien. Die twee zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ik weet dat ik hier een heel groot theologisch vlak moet leggen, maar soms is het wel eens nodig om inderdaad eens een keer boven over de theologie heen te kijken en te zeggen van kom, dit zijn de verbanden die er zijn en die wil ik aan u voorleggen, die wil ik aan u uitleggen, om de grote lijnen van de theologie ook uit te leggen. Heb je Israël juist, dan heb je de gemeente juist. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je die niet juist hebt, dan heb je het hek van de dam en dan ga je ze mengen. En dat hebben we doorheen de kerkgeschiedenis gezien. Israël die hoofdzakelijk werd ingelijfd in de kerk. Daar heb ik vorige keer over gesproken. Dat Israël werd ingelijfd in de kerk. Dat de kerk van het Nieuwe Testament de ware kerk is. Het volk Israël heeft afgedaan. Maar die theologie die werd behoorlijk gechoqueerd wat er in 1948 gebeurde toen de staat Israël werd opgericht. De meeste mensen die inderdaad dachten van Israël is ingelijfd in de kerk, die hadden toen zoiets, dit gaat tegen onze theologie in, we moeten wat herziening doen. Dat hebben ze ook gedaan. Toen kwamen ze op met de gedachte, wel als hij niet nu is ingelijfd, dan wel later. Uitstel van executie. In het millennium. Er is een toekomstig Israël, maar dat zal uiteindelijk allemaal bij de kerk ingaan. Maar de hoofdgedachte is, Israël wordt ingelijfd in de gemeente. Israël wordt ingeënt, of geënt als het ware. En wat is daar het gevolg van? Israël krijgt de verkeerde plaats. En als Israël een verkeerde plaats krijgt, krijgt ook de kerk een verkeerde plaats. Aan de andere kant mogen we ook inderdaad dankbaar zijn voor de groeiende interesse voor Israël. Dat eindelijk de kerk van Jezus Christus aan het ontwaken is om na te denken over de plaats, de positie van Israël. Maar daaruit voortvloeit ook de plaats en de positie van de gemeente, van de kerk, van het lichaam. En ik ben benieuwd wat daar nog verder achter weg gaat komen in de komende jaren. De liefde voor Israël groeit. En dan kan ik alleen maar toejuichen door te zeggen van, maar wordt het, moet het, zou het steeds helderder moeten kunnen worden wie wij als gemeente van de Heer Jezus Christus zijn. Maar het probleem is dat we vanuit de groeiende liefde voor Israël in één keer naar een ander facet gaan. En dan zie je dat het hek van de dam is. Dat de gemeente nu ingelijfd wordt in Israël. En ik heb dat vorige week willen aanhalen uit het voorbeeld van Romeinen hoofdstuk 11. Waar men zegt van, ah, daar is die olijfboom. En daar is de gemeente wordt ingelijfd in Israël. Want Israël is de olijfboom. Dat heb ik ook gezegd, dat is niet waar. Uit de context is dat niet te halen. Sterker nog, daar gaat het helemaal niet over Israël als olijfboom. Het gaat over de takken. Israël waren de ongelovige gedeelte van Israël waren de takken die waren afgebroken. En daar was de gemeente op ingeënt. En wat is dat? Het zijn de beloften, de zegeningen die de Heer beloofd heeft in zijn verbonden. Dan pak ik het breedste van het Oude Testament aan Israël. Maar de verbonden van God en de belofte van God is niet gelijk aan Israël. Israël had daar het eerste recht op. En nog steeds. En dan zie je dat als het ware, als de plaats en de positie van Israël en de gemeente niet helder zijn, dan krijg je die excessen. Daarom is het ook belangrijk, ontzettend belangrijk om een grondige studie te doen naar de plaats van de kerk en de plaats van Israël. Om de progressie die er is in het verlossingsplan, om die goed te doorgronden en te kennen. Sommige messiaans belijdende Joden, of een gemeente althans, hebben dat heel goed. Luister maar eens, ik citeer gewoon even een gemeente om te laten zien dat sommigen goed begrepen hebben wie zij zijn, wie wij zijn en waar we zijn in Gods verlossingsplan. En dat zullen we nog wat verder uitleggen. Dit is een gemeente in Nederland, een messiaans belijdende gemeente, die zeggen dit. Wij erkennen dat Joodse mensen, dus fysieke afstammelingen van Abraham, die hun geloof hebben gebouwd op Israëls Messia, Jezus, volgens de schrift Joods zijn en Joods blijven. Ja, de gelovigen uit de volkeren, dat zijn wij dus, de heidenen, die hun vertrouwen hebben gesteld op Jezus, zijn geënt op de Joodse edele olijf van het koninkrijk van Israël, welke het koninkrijk van God vertegenwoordigt. Wel, dan proef je al dat ze een kleine nuance maken in de zin van wij kleuren de boom en we kleuren de olijfboom toch een beetje Joods. Maar ze zeggen wel, het is het koninkrijk van God. Wel, eigenlijk zeggen ze gewoon, dat zijn de beloften die God gemaakt heeft in het Oude Testament. Kan ik prima mee door de deur. Ze zeggen niet dat het Israël is. Ze zeggen dat de beloftes van God zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. En deze heidenen zijn door hetzelfde geloof als Abraham zonen geworden van Abraham door geloof. De gelovigen uit de volkeren mogen daarbij hun eigen niet-Joodse identiteit bewaren. En luister, dat is een belangrijk punt, het laatste punt wat ze maken. Waarom? Dat is ook de tekst waar we vandaag zien. Waarom ik dit zo zeg. Dit is wat de tekst ook laat zien. En dat heb ik vorige week al laten zien, maar de tekst maakt het vandaag nog scherper. Want dat is de belangrijkste vraag. Wat is de kerk en wat is Israël? Deze hebben het duidelijk gescheiden. Ik kan niet zeggen dat ik helemaal eens ben met de koers die ze varen, maar ze hebben het duidelijk gescheiden. Niet iedereen heeft dat. Ik kan u zeggen, overal waar vermenging komt of waar Israël, nee, waar de kerk ingelijfd wordt in Israël, ontkom je er niet aan dat er wetten van Israël overgenomen worden. En daar gaan we volgende week heen. Dat staat wel in onze tekst. We zullen er heel kort als laatste punt over gaan spreken. Maar het is helemaal niet zo vreemd om vandaag christenen tegen te komen die de Sabbat vieren. Boeken die uitgegeven worden, die vertellen dat wij, ik wou zeggen het diner van Mozes, maar de voedselwetten van Mozes, we moeten gaan handhaven. Hoe gezond ze zijn, zelfs op basis van gezondheid gaan ze het verkondigen. De Joodse feesten. En dit lijkt soms allemaal te kunnen onder de veelkleurige wijsheid van God. Ik wil u toch meenemen om vandaag ook iets wat helderere kleuring aan te brengen in de veelkleurige wijsheid van God. Om het contrast wat groter te maken in de veelkleurige wijsheid van God. Ik kwam zo een gemeente tegen die de Sabbat vierde. Dat is een gemeente, niet een messiaans beleidende gemeente, maar een christelijke gemeente. Van heidenen. En die zeggen dit over de feesten. Moeten wij de Sabbat vieren? Nee. Waar het woord moeten in het gesprek komt, daar vallen genade en liefde weg. Maar, zegt die veroordeling komt ook van binnen. Oh, waarom doe je dat dan niet? Zeggen ze. Wel, als je dat gaat vragen, of dat je tegen een ander zegt die de Sabbat niet viert van, ben je nog niet zo ver? Het komt nog wel. Wat zeggen zij dan? Dan maken wij onszelf de rechter over onze broeder en zuster en wetticisme is de vijand van genade. Wetticisme is de vijand van genade. Amen. Maar de vraag die ik stel is de wet een vijand van genade? Wel, ze vieren ook daar de grote verzoendag. In diezelfde gemeente, ze vieren daar het loofhuttenfeest. En daarmee richten ze zich op Christus. Ze maken er dus een christelijk feest van. Vanuit het Oude Testament. En ik laat dat zomaar eens even zien. En ik vertel dat zomaar eens even. Om te laten zien dat in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Er nog steeds onduidelijkheid heerst over de plaats en de positie van. Wat is Israël? Wat hoort bij Israël? Wat is de kerk? En wat hoort er bij de kerk? En ik zie overal een mix. Daarom zeg ik ook van het hek is van de dam. En de ene mixt het verder dan de andere. Er is geen duidelijke afscheiding. Daarom wil ik u vandaag meenemen. Om de progressie van Gods verlossingsplan goed te gaan doorgronden. Om te weten waar we nu zitten in Gods verlossingsplan. Er is progressie, het bouwt op. En de wet komt volgende week, maar vandaag zullen we stilstaan dat Jezus Christus vrede heeft gemaakt door zijn lijden en sterven. En dat het een enorme omkeer heeft veroorzaakt voor Jood en Heiden. Maar ook dat wij een volledige nieuwe fase zijn ingegaan door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Een volledig nieuwe fase van Gods heilsplan, van Gods verlossingsgeschiedenis. Het is geen pannenkoek waar alles altijd hetzelfde blijft bij de Heer. De Bijbel van Adam was iets dunner dan de Bijbel die wij hebben. Adam had nog weinig zicht op het komend koninkrijk wat zou komen. Wij hebben daar heel veel zicht op. Wij hebben de Bijbel, het complete verhaal van God. En we moeten goed weten waar we zitten. En de eerste ding wat ik aan wil halen is dat Christus een enorme vrede heeft gegeven. Een vrede voor ons allemaal. Kijk maar eens in vers 14. Wij hebben vrede. En ik heb gewoon er één woord neergezet, vrede. Waar de heidenen eerst veraf waren van Gods beloften, vers 11 en 12, ik heb ze net voorgelezen, zijn wij nu, die eerst buiten waren gesloten, nabijgekomen. Wij kunnen naderen tot God buiten Israël om. Wij kunnen rechtstreeks tot God. Maar dat kan alleen door de Heer Jezus Christus. Alleen, er is geen andere weg. En ik zou bijna zeggen, nu niet en nooit niet. Wat er ook allemaal nog in de toekomst gaat komen, het draait allemaal om Christus. Maar hier is een radicale verandering. En waar zien we dat aan? Lees maar eens met die eerste woorden van vers 14 met mij mee. En ik heb vers 14a ook alleen maar gepakt. Want hij is onze vrede, zegt Paulus. En weet u nog wat hij voorgaande allemaal zei? Gij, jullie heidenen. En nu zie je op dit punt, en wat zegt hij in één keer? Onze. Hij begint in één keer over iets wat voor hun gezamenlijk geldt. Ik mag aannemen dat een Jood als die dit las, dat hij gechoqueerd stond en een pauze inhield en zegt, wow, hebben wij net niet bij vers 13 namelijk die grote uitnodiging gezien, maar nu in Christus Jezus bent u die veraf, of voorheen veraf was door het bloed van Jezus, Christus Jezus ver dichtbij gekomen, en allemaal nog voor de heiden, één keer, hij is onze vrede, wow. Hij is onze vrede? Paulus noemt ze in één adem Jood en niet-Jood. Want hij noemt zichzelf erbij en hij is Jood. Onze vrede, iedereen gelijk. Hij voegt zichzelf erbij de groep. Hij benadrukt daarmee ook de eenheid waarmee hij heen gaat. Want hij gaat naar een enorme eenheid. Dan slaat Paulus hier als het ware al de weg in en zegt Christus is onze vrede. Dat is voor iedereen gelijk. Ziet u ook dat er staat in de tekst dat er niet staat, hij brengt vrede. Hij is onze vrede. Het draait niet om wat hij brengt, het draait niet om wat hij geeft, het draait niet om wat hij in voorzien heeft, het draait erom wat hij is. Hij is onze vrede. Hij is niet vriend dat Jezus de vredevorst is. Dat was een karaktereigenschap van hem. Iemand, mensen die in onze Bijbelstudie gezeten hebben, of tenminste de laatste weken in onze Bijbelstudie hebben meegedraaid, maanden moet ik zeggen, die hebben gezien dat Christus een vredevorst is, dat God een karaktereigenschap heeft en dat is vrede. Wat hier staat is dat Christus vrede brengt omdat hij vredeschepper, of dat hij vredevorst is. Hij brengt wat hij is. Hij is wie hij is. Jesaja hoofdstuk 9 vers 5 wordt hier omschreven als een vredevorst. Jezus wordt hier dus als personificatie van de vrede neergezet. Dit was ook wat de Heer Jezus, of wat de engelen zongen, was het niet toen bij de geboorte van de Heer Jezus. Ere zij God in de hemel, of in de hoge, en vrede op aarde bij de mensen des welbehagens. Vrede op aarde bij de mensen des welbehagens. Christus was de vrede in persoon. Hij kwam om de vrede te brengen voor een ieder waar God behagen in had. Als we dan even springen naar de toekomst, dan zullen we nog eens regelmatig ook wel eens heen gaan. Het millennium, hoe wordt dat genoemd? Het vrederijk. Het vrederijk. Waar de grootste omkeer zal zijn die er ooit geweest is. Waar een groot gedeelte van alle vloeken na Genesis 3 op worden geheven. Het vrederijk. Maar waar zitten wij nu, mensen? Wij als gemeente zitten in het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is de belofte die uit gaat komen voor Israël in het millennium, in het duizendjarig rijk, in het vrederijk, waar de Joden tot bekering zullen komen op een massale schaal. En wij hebben daar een voorproefje van als gemeente. Wat daar werkelijkheid zal zijn, vrede, hebben wij in de gemeente al. Want dan zegt Paulus, hij is onze vrede. Jood en heiden hebben vrede met God en vrede met elkaar. Dit is feitelijk, de gemeente is al een voorproefje van wat gaat komen. Wij zitten ook in de geestelijke zegeningen van het nieuwe verbond, wat gaat komen. Het nieuwe verbond was gemaakt aan de Joden. En de Heer die doet zijn beker omhoog en zegt, voor de vergeving van zonden. Wij zijn ingelijfd in die zegen. Zie, wij zitten als het ware in de aanloop van de volledige vervulling van het nieuwe verbond. De inauguratie noemen ze dat wel, de inwijding, de aanloop. En wat is hier het centrale punt? Vrede tussen Jood en Heiden. En wanneer is die vrede bewerkt? Ga eens terug naar vers 13. Want daar is de grote omkeer. Maar nu, in Christus Jezus bent u die vooraf, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Zie, dat is de grote verandering. Dat markante punt dat Jezus Christus aan het kruis ging, is de grote omkeer. Dat was ook waar de Heer Jezus op doelde toen hij de beker van het nieuwe verbond omhoog hief. En dat hij zegt van, dit is het nieuwe verbond voor jullie. De grote verandering, dat Jezus vrede bracht voor Jood en niet-Jood, kwam pas na zijn lijden en sterven. Het kwam niet door Jezus' voorbeeld, het kwam niet door Jezus' leven. De Heer bracht een hele nieuwe fase door zijn dood. In die nieuwe fase was dat Jood en niet-Jood samen vrede hadden met God. Door de Heer Jezus Christus. Dus luister goed, mensen, want als je boeken wel eens openslaat over alles als het gaat over liefde voor het Joodse volk, waar gaan ze heen? Naar het leven van Jezus. En hij, Jezus ging altijd naar de synagoog. En Jezus werd besneden. En Jezus onderhield de wet. En zeg maar, waar was de grote omkeer? Hier. Bij het kruis van Golgotha. Daar kwam een nieuw tijdperk. Dat moet kristalhelder in onze gedachten zijn. De opeenvolging die Paulus hier aanhaalde zegt, door het offer van de Heer Jezus Christus, hij is onze vrede. Daar is het omkeerpunt. Dit is een radicale verandering, mensen. Het was door het plaatsvervangend offer van Jezus Christus, het zoenoffer voor alle gelovigen, daar is de omkeer geweest. De dood van Christus is het begin van een nieuwe fase in heel de verlossingsgeschiedenis. Lees maar eens verder, want we worden verbonden. Die twee, of die beiden, één gemaakt heeft. Hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. En als we verder lezen, wie zijn die beiden? Jood en niet-Jood. Dat is eenvoudig in de context, hè? Het is in deze periode in de verlossingsgeschiedenis dat Jood en Heiden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat is waar we nu leven, de tijd na de dood van Jezus Christus tot zijn wederkomst. Hier zijn wij één geworden. Dit is een, ik zou bijna zeggen, net als het voorgaande, een radicale verandering. De twee zijn één gemaakt. Kijk maar eens verder naar vers 15b. En ik sla dat stuk over de wet. Dat pak ik helemaal aan het eind. Maar omdat het hier over, in het eerste stukje van vers 14 gaat over, vers 14b zou kunnen zeggen, die beiden één gemaakt heeft, gaat Paulus daarmee verder in vers 15b bij opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuw mens zou scheppen. Er waren er twee en het wordt één. Zelfs het woordje mens is enkelvoud. Zie, we worden samengevoegd tot iets nieuws. Heidenen worden niet geënt op Israël en Israël worden niet geënt op de heidenen. Ze worden niet samengevoegd. Wat zie je dat dit voortvloeit uit het offer van de Heer Jezus? Want wat is het eerste woord waar ik mee begin in 2:15? Opdat. Zodat. Het vloeit voort uit het sterven van de Heer Jezus Christus. Dat Ellen. Het vloeit voort uit het sterven van de Heer Jezus Christus. Dit is een gevolg ervan. Wat is het gevolg? Die twee worden één. Maar wat voor één? Kijk eens goed in de tekst. Opdat die twee in zichzelf tot één nieuwe mens. Iets nieuws. En dat woord is zo cruciaal hier in het context, want dat woordje nieuw betekent iets totaal nieuws. Nieuw in kwaliteit. Nieuw in wezen. Nieuw in de zin als nooit eerder gezien. Kijk, het is niet zo dat er vandaag of morgen een auto van de band rolt, dat is een nieuwe auto. Maar die is hetzelfde als die van vorige week vrijdag van de band afkwam. Dat is het niet. Het is niet, wel, hij is nieuw in chronologie. Oh ja, die van vorige week waren nieuw, deze is nieuw. Het is ook geen hybride. Het is geen mix van weet je wat, we doen wat Joods en we doen wat heidens en we hebben een kluts en we hebben van allebei wat. Het is geen kruising van twee rassen. Als je allerlei vruchten met elkaar kruist, die krijgt een nieuwe vrucht. Dit, en mensen, dat woord is zo belangrijk, opdat hij die twee in zichzelf tot één volledig nieuw mens gemaakt heeft. Scheppen zou, staat er zelfs. Dit is geen continuering van het voorgaande. En dit geldt zowel voor heiden als voor Jood. Dit geldt voor beide partijen. Paulus haalt het zo duidelijk aan en zegt, je bent verbonden met elkaar. Maar je bent verbonden in iets heel nieuws. Heiden en Jood, samengevoegd tot één nieuw mens. Feitelijk kun je het zo stellen, het verleden is het verleden voor beide. Iets volslagen nieuws, verbonden met elkaar in Christus. En als ik dit zo stel, zo duidelijk verwoord, dan proef je al dat hier gevolgen aan zitten, is het niet? Als ik inderdaad zo neerzeg van, maar het is iets compleet nieuws. Het is geen samenvoegsel van, dan kun je er niet om weg dat je denkt van, maar dat heeft wel implicaties. En daar komen we nog later op. Maar kijk eens ook wat de Heer Jezus gedaan heeft in vers 15 nog een keer. Hij heeft die twee tot een nieuwe mens geschapen, maar waar? In zichzelf. Het is in Christus. Letterlijk staat er op dat de twee zou scheppen in hemzelf tot één. Het is in hemzelf, in Christus, niet daarbuiten. De eenheid is alleen in Christus, is alleen in zijn lichaam, in de kerk. Dit laat ook zien dat dit alleen maar een eenheid is voor bekeerde Joden en bekeerde heidenen. Dit geeft ook tevens aan waarom, het is misschien wel interessant om daar eens over na te denken, dat de heidenen en de ongelovige Joden ook altijd nog strijd hebben. Want die hebben die vrede niet. Wij hebben ook nog altijd die strijd met ongelovige Joden. En die bekeerde Joden hebben ook altijd nog die strijd met onbekeerde heidenen. Er is maar één van de vier waar die vrede is. Bekeerde Jood en een bekeerde heiden. Samen in Christus, in zichzelf. Dit geldt ook alleen voor en ieder die in Christus is. En als je dat zo ziet in deze context, begrijp je dan ook dat Paulus zo vaak spreekt over het in Christus zijn, want daar ligt zijn identiteit, want dat is het nieuwe. Dat u en ik heiden zijn, maakt eigenlijk niet zo heel veel meer uit. Maar bent u, ik ben in Christus. Dat is wat Paulus ook bedoelt in Galaten 3:28, hierbij is er geen sprake meer van Jood en Griek, slaaf of vrij, mannelijk of vrouwelijk, want gij zit allen immers één in Christus. Wat telt nog, waar ligt onze identiteit? In Christus. Maar er is nog meer gebeurd. Kijk eens naar vers 16. Dit is zo belangrijk. In Christus is onze identiteit. En daar vinden we onze werkelijke eigenheid. Maar er is nog een verandering geweest. We zijn niet alleen met elkaar verbonden. We zijn ook met God verbonden. Maar dat is in vers 16. Een tweede uitkomst door de kruisdood van de Heer. Efeze 2 vers 16. En op dat. Weer hetzelfde woord. Zodat. Op dat. Hij, Christus, die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waar hij de vijandschap gedood heeft. En hier gebruikt hij niet één mens, maar één lichaam. Wel, de rest van Efeze weten we al wat er met het lichaam bedoeld wordt. Dat is de kerk. Het lichaam van Jezus Christus hier op aarde. Wij zijn verbonden met God door het kruis. Het kruis en het kruis alleen is de wijze waardoor God Jood en Heiden verzoent met zichzelf. Dat heeft de Heer dan ook nog eens in één lichaam gedaan. De gemeente van Jezus Christus, dat is de nieuwe mens. Alle verdeeldheid tussen Jood en niet-Jood is opgeheven in de gemeente. Een nieuw lichaam, een nieuwe mens. Blijven we Heiden? Ja. Ik blijf nog steeds Heiden, u blijft nog Heiden. We kunnen onze etnische achtergrond niet veranderen. Of u nu Nederlander bent, Duitser, of Belg, of Spanjaard, of wat ook maar. Eigenlijk maakt dat niet veel meer uit. Waarom? Wij zijn verzoend met God in Christus. We zijn in dat lichaam waar de Heer Jezus gedragen heeft aan het kruis. Daar zijn we één geworden met alle gelovige Joden die op dit moment de Heer Jezus erkennen als verlosser. Weet u dat ik eigenlijk wees ben in Nederland? Als ik daar kom, dan ben ik geen Nederlander meer. En hier ben ik geen Belg en zeker geen Vlaming. Dan zal ik eerlijk zeggen, het zegt mij niks. Waarom? Ik ben in Christus. Dat is mijn identiteit. Ik zit niet vast aan mijn Nederlanderschap. Ik ben in Christus. Ik ben een christen. Dat is wat de Heer gedaan heeft. Hij heeft vrede gemaakt in zichzelf tussen Joden en niet-Joden. Hij heeft een nieuwe mens is die begonnen. Het oude is achtergelaten en het nieuwe is begonnen voor beide. En straks ga ik daar een toepassing van maken. En we zijn in één lichaam verzoend met God. Niet als individuen in deze context. In één lichaam. Hij gaat verder. En nu pak ik een klein stukje mee waar ik volgende week op verder wil. En dat is vanaf vers 14c. Even terug in uw tekst. Efeze 2 vers 14c. En wat dit heeft de Heer ook nog gedaan. Hier is een enorme verandering die plaatsgevonden heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Er stond iets tussen de heidenen en de Joden in. Iets fysieks. Er stond altijd een barrière tussenin. Een scheidingswand wordt dat genoemd. Een tussenmuur. Wel, zelfs als je de tempel inging, dan was dat duidelijk zichtbaar. Zo'n grote tempelplein had, waar de Heer Jezus vaak zijn onderwijs deed. Dan had je zo die zuilenrij. En dat was ook die grote plaats, de plaats van waar de heidenen mochten komen. Dat was ook de plaats waar de geldwisselaars zitten. Ja? Waar al die duivenverkopers zaten. Dat was ook hetgeen wat de Heer Jezus reinigde. En hadden ze daar een muur gemaakt van 1,5 meter, met smalle poortjes. En zelfs uiteindelijk hadden ze daar een doek voor gespannen, had ik begrepen van Josephus. Want zelfs de heidenen mochten daar niet in kijken wat erachter gebeurde. De heidenen moesten daar voor blijven. En er stond ook een bord op: straffen van dood mag je door. Dat was een scheidingswand, dat was een duidelijke scheidingswand die zichtbaar was in de tempel. Ik weet nog, toen Paulus op een gegeven moment terug is aan het eind van zijn reizen, en dat hij ook te horen had gekregen van: in Jeruzalem zal je veel lijden krijgen, in hoofdstuk 20 zitten we dan al verder, dat hij naar de tempel gaat en dat er uit Azië, uit Klein-Azië, dus uit hedendaags Turkije, dat daar mensen zijn en die betichten hem in één keer van: jij hebt hier een heiden in de tempel gebracht. Want ze hadden hem voor die tijd met Trofimus gezien. Wel, wat zeiden ze eigenlijk? Je bent dus eigenlijk, heb je hem meegenomen naar het plaats waar alleen de Joden mogen komen. Wel, we weten wat eruit voortkwam. Paulus die werd daar handhandig, tenminste op aangesproken. Maar eigenlijk is dat niet wat de tekst hier in Efeze bedoelt. Het is niet die scheidingswand in de tempel. Want het wordt duidelijk gedefinieerd in de context. Lees maar eens mee, vers 14c, lezen we het nog een keer. En dan haal ik er een heel stuk tussen weg. Want dan slaan wij een stuk over wat tussengevoegd is door Paulus, om het helder te maken. En door de tussenmuur die scheiding maakte, af te breken, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Wat stond er tussen de heidenen in? Tussen de Joden en heiden? De wet. En dit gaat over de wet van Mozes. Dit gaat heel duidelijk over de wet van Mozes. Dat was een enorme barrière. Dat was de tussenmuur. Dat maakte scheiding tussen Jood en niet-Jood. En wat kwam de Heer doen? Staat daar het woordje? Af te breken. Wel, ik moet eerlijk zeggen, af te breken lijkt wat sterk. Dat betekent feitelijk gewoon afbreken en weg afvoeren. Hè? Ja, als een muur die afbreekt en een puin naar de dump. Dat is iets te sterk. Dat is niet helemaal wat hier bedoeld wordt. Je zou beter kunnen zeggen, hij wordt onwerkzaam gemaakt. Buiten werking gesteld. Dat is beter gezegd, de wet is buiten werking gesteld door de Heer. Hij is niet weggedaan, hij is niet afgeschreven, hij is niet opgeheven. Hij is niet weggedaan als zijnde van iets nutteloos. En daarom wil ik er volgende week op terugkomen. De wet is buiten werking gesteld. En dat is waar de problemen meestal ontstaan. Hè? Dit is precies waar de meeste problemen ontstaan. Is het niet over de plaats van Israël? En ik heb u duidelijk nu al verwoord dat de gemeente, die ene nieuwe mens, dat ene lichaam, is geen hybride van het voorgaande. Niet voor een Jood en niet voor een heiden. Maar om die twee samen te voegen moet er ook iets opgegeven worden. Want er is één groep die heeft een enorme bagage. En dat zijn de Joden. Die hebben de wetten. En de Heer heeft die buiten werking gesteld. En wat ik daarmee wil zeggen is dat door het werk van de Heer Jezus aan het kruis is een heel nieuw tijdperk van Gods verlossingsgeschiedenis ingeluid. Voor de Jood en voor de heiden. Ze zijn niet ingelijfd in elkaar. Er is iets nieuws. Het voorgaande, daar is een dikke punt achter gezet, een streep in het zand. En als u er niet wil geloven dat daar een definitieve streep in het zand is, dan vraag ik u één ding. Wat zeggen de wet van Mozes? Dat ze naar de tempel moeten. Kunt u hem vinden in Israël? Heeft de Heer zelf letterlijk afgebroken in het jaar 70. Weet u nog dat de Heer Jezus Jeruzalem binnenkwam lopen en hij weende over de stad omdat hij gepoogd had om ze onder zijn vleugels te krijgen. En dat zijn discipelen ook vragen: Heer, wat een geweldige gebouw. En hij zegt: niet één steen zal op de andere blijven. De enige die zijn blijven liggen waren die grote, gigantische stenen. De onderste laag. En de rest is allemaal afgebroken, puin, afgevoerd en bedolven. Maar daarover volgende week meer. Mensen, dit is zo belangrijk dat wij zien in de volgorde die hier is, dat Jezus Christus met zijn kruisdood een nieuwe groep heeft verworven. Dat er een nieuwe fase van het verlossingsplan is begonnen. Waar Jood en Heiden samengevoegd zijn tot één nieuwe mens, een nieuw lichaam, en dat die wet buiten werking is gesteld. De wet van Mozes is niet meer operationeel in het nieuwe verbond. En als je dat zegt, Dan moet ik dat ook kunnen staven. Dat ga ik volgende week doen. Ik heb vandaag duidelijk gemaakt dat het geen hybride is. Maar daar begint het dan mee. Er is een duidelijke scheiding tussen al het voorgaande en wat nu is. En het is nu de tijd van de gemeente. De tijd van de heidenen zou je kunnen zeggen. Een nieuwe fase waarin de heidenen centraal staan. Om Israël jaloers te maken. Zal ik spogen om een stuk toepassing te maken. Van hetgeen wat we zo straks allemaal gezien hebben. Het is volgens mij helemaal niet nodig om zaken die specifiek aan Israël waren gegeven in het oude verbond, als sabbatten, als feesten, om die te onderhouden. Om die te vieren als christelijke kerk. En waarom? Het schept alleen maar verwarring over de scheiding van Israël en de kerk. Het brengt alleen maar verwarring. Hoe goed ze het ook inkleuren en zeggen, dat is de veelkleurige wijsheid van God. Voor mij is dat een kleurenpalet waar alles gemengd wordt. We zien niet meer welke kleur bij wat hoort. Wat hoort niet bij wat. We lazen net dat Jezus zelf dus die muur had afgebroken. Buiten werking gesteld. Als die buiten werking gesteld is, de wetten van Mozes. Waarom zouden we daar nog heen gaan? Is het verboden? Ik denk het niet. Maar het brengt verwarring. Dat lees je al bij hetgeen op de website staat. Moet het een wet zijn? Nee, het is niet wettie. Wettie is niet. Nou, wat is het dan? Het brengt alleen maar verwarring. Alleen de vragen die zij er al stellen om het te definiëren waar ze staan, geeft al aan dat er anders verwarring komt. En dat is mijn punt. Hou de scheiding tussen Israël en de gemeente duidelijk. Hoe goed we het ook verwoorden onder de vrijheid die we hebben in Jezus Christus om te doen. Als een optie voor gelovigen. Zal het altijd onduidelijk worden. En onduidelijkheid scheppen. Zal het zeker bij jonge christenen verwarring brengen. Zeker daar waar de plaats en de positie van de kerk en Israël niet helder verwoord wordt. Zien we gemeenten daarheen gaan. Mensen die de Sabbat gaan onderhouden. En het inderdaad doen van het staat toch in het Oude Testament. Precies, maar waar zitten wij? We zitten in het nieuwe verbond. We zitten niet in het oude verbond. De Heer heeft dat afgebroken, niet meer operationeel, buiten werking gesteld. De kruisdood van de Heer Jezus heeft een compleet nieuw tijdperk ingeluid, dat was het woord dat ik zoek. Nu ingeluid, zodat, en dat kunnen we ook zien, dat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, wacht, want er komt iets nieuws. De kerk. Dat is wat ik zeg. In alle liefde en alle dierbare mensen die inderdaad de feesten gaan onderhouden. Die hebben niet begrepen dat er een nieuw mens is. Dat er een nieuw lichaam is. Dat geen hybride is. Ga niet terug. Dat is voor de Joden. Die moeten dat achter zich laten als ze in de gemeente van de Heer Jezus Christus komen. Ik hoop daar volgende week nog wat verder over in te gaan. Maar het geldt ook voor onze heidenen. Wij hebben ook dingen de kerk ingesleept. Die wij dachten dat moesten. Waar denk je dat kerst vandaan komt? Heeft u het Nieuwe Testament al eens doorgelezen, de opdracht om kerst te onderhouden? 25 december en dan liefst nog 26 erbij voor de Nederlanders. Twee kerstdagen. Nergens. Heeft u de opdracht gevonden om Pinksteren te vieren? Pasen? Nergens. Goede Vrijdag? Zijn er opdrachten? Nee. Zijn ze verkeerd? Niet per definitie. Zolang ze maar niet de heidens identiteit hebben waar ze mee ooit mee begonnen zijn. En je hoort er heel veel christenen die zeggen van, dat mogen we niet vieren, dat mogen we niet. Nee, daarin zie ik dat ze ogen worden gericht op Jezus Christus. Dat is de tijd waarin we nu zitten. Wij zijn in Christus. En als al die dingen gebruikt worden om ons te bepalen naar Christus toe, heb ik er niks op tegen. Maar ze moeten niet een kerkelijk jaar gaan worden. Ze moeten niet een structuur gaan worden voor de gemeente waar je elk jaar dat moet doen. Begrijpt u waarom ik niet gauw geneigd ben om een preek te geven over bepaalde zaken op die dagen? Je ziet mij niet vaak opgaan met kerst. Zo van, oh, nu moeten we een preek hebben over de geboorte van de Heer Jezus. Dat mag bij u leven, maar het leeft niet in de Bijbel. Goede Vrijdag, samenkomen. Maar wordt ons vaak gevraagd, hebben jullie een dienst op Goede Vrijdag? Nee. Oh, wat raar. Waarom? Wij moeten ook niet denken dat het allemaal wel meegenomen kan worden. We hebben daarin een stuk ruimte. Want ik ben niet zo gauw geneigd om mijn preekschema's om te gooien, alleen maar om het feit dat we heilige dagen zouden hebben. Dat zijn geen heilige dagen. Die zijn ook niet verkeerd. Ik denk dat ik wel eens een keer moet gaan definiëren wat we dan met de Sabbat doen, hè? En met de zondag. De zondag is voor mij anders. Ik heb toch de tijd? Alle keren dat de Heer Jezus tot zijn discipelen sprak na zijn opstanding was altijd op een zondag. Maar hij concludeert dat hij ook wederkomt op een zondag. Want dat is de dag van de Heer in Openbaring. En die dag des Heeren wordt net door Johannes ook genoemd als de dag van de Heer zijn opstanding. Maar daarover later meer. Wij hebben geen Sabbat. Onze zondag is geen Sabbat. Weet u wat de Sabbat eigenlijk inhoudt? Dat ze niet mochten, dat ze thuis moesten blijven. Iedereen die nu op zaterdag inderdaad naar de gemeente gaat en zegt als Messiaans gemeente, wij moeten een Sabbat onderhouden, die gaat exact tegen de Bijbel in. Dat was thuis blijven. Thuis blijven. En nog eens thuis blijven. En je nadenken en tijd voor de Heer apart zetten. Want daar zitten principes in die we mee kunnen nemen. Maar lang niet alles. Mensen, ik hoop dat u vandaag gezien heeft uit deze tekst, dat er door het sterven van de Heer, niet zijn leven, daar heeft hij ook verworven voor ons gerechtigheid, ja, maar door zijn sterven een nieuwe fase is ingegaan van de verlossingsgeschiedenis van de God. En dat het opbouwend is, dat het progressie is. Het voorgaande heeft hij buiten werking gesteld. Jood, die eerst centraal stond, waar de heidenen ingelijfd werden, is nu niet meer van toepassing, want er is iets nieuws waar ze samen in Christus gebracht worden. Dat heet de gemeente, dat heet de nieuwe mens, dat heet één lichaam. Al het voorgaande is afgeschreven, al het nieuwe is gekomen in Christus. Ik blijf daarvoor strijden en misschien met meer voortvarendheid dan ooit tevoren, om de gemeente een unieke plaats te geven, want dat is waar de wereld ook door bereikt wordt. Niet door zendingsorganisaties, niet door iets buiten de kerk, maar alles wat in Christus zit. En dat is de gemeente, het lichaam. Dan moeten wij ook die positie goed begrijpen. En daar conclusies aan verbinden. Maar heel eenvoudig te zeggen, als het voorgaande voorbij is, dan moeten we niet teruggaan, want dat brengt verwarring. We moeten ook heel voorzichtig zijn met hetgeen wat wij vieren. Want ook dat kan verwarring veroorzaken. Dat wij begrijpen dat we alleen in Christus onze vrede hebben. Jood en niet-Jood. Zullen onze hoofden buigen. Vader, wat is dat belangrijk om de progressie die u in uw openbaring ook legt, te doorgronden. Later in hoofdstuk 3 zal Paulus ook zeggen dat dit een mysterie was die voorheen niet geopenbaard was. Dat hij dat ook voortvarend heeft verkondigd aan deze gemeente in Efeze. Waar de Joden ook ongetwijfeld zaten, we weten dat ook in Efeze een grote gemeenschap van Joden was, die zullen inderdaad op bepaalde momenten enorm gechoqueerd zijn. En gechoqueerd wezen. En hier de kerk heeft zoveel verkeerd gedaan aan de Joden, alsof ze hun Jood zijn moesten opheffen. Dat niet, Heer. Maar er is wel een groot gevaar dat in deze tijd, waar de Joden ook weer samenkomen om allerlei zaken van het verleden terug te brengen, zelfs christelijke gemeenten, Heer, van heidenen, de niet-Joden zou kunnen zeggen, met u wandelen, Heer Jezus, maar zoveel dingen uit het Oude Testament meenemen, Heer, het maakt de lijnen zo vaag. Het kleurenpaletje hier wordt zo gemengd. Terwijl u het zo duidelijk een stap verder ging, een nieuwe fase. Hier mogen we dat doorgronden. We mogen dan ook de volgende keer nog eens stilstaan hier bij de wet. En wat voor effect het heeft, waartoe het gegeven was, wat het doel van de wet was en wat het doel nu nog van de wet is. Heer, opdat wij de vrijheid van Jezus Christus mogen gaan begrijpen. O Heer Jezus, wat bent u goed. Dat wij zo in vrijheid tot u kunnen komen. Dat uw onderwijs in uw woord, Heer Jezus, zoveel bevrijding geeft ook voor ons. En dat we feitelijk met open armen rechtstreeks bij u terecht kunnen samen. Samen met onze Joodse broeders in Christus. Komen wij in diepe verwondering. En zeggen, Heer, waaraan hebben wij dat verdiend? Het was voor de Joden eerst. De Heer Jezus kwam tot de zijnen.
En de zijnen hebben hem niet gewild. O Heer Jezus, dat u op een gegeven moment die parabels ging spreken om het woord als het ware van de waarheid te verbergen voor de Joden. En het aan de heidenen te geven. O Heer, inmiddels tot diepe dankbaarheid en diepe nederigheid brengen. Maar ook dat wij die parel, de kerk, neerzetten, Heer, zoals u bedoeld heeft. Om dat zo ook uit te leven, dat u verheerlijkt wordt. Zonder veroordelend te zijn, Heer, naar anderen. Maar zoekende, Heer, wat die toepassing daaruit is. En als ik het zie, Heer, dan is dat dat wij echt vrij zijn van al het voorgaande. En vooruit mogen gaan naar de toekomst. Waar het volledige verbond, het nieuwe verbond voor de Joden weer zal gelden. Heer, dank u dat wij ingelijfd zijn in die zegen. Zoals in Efeze ook lazen, Heer, dat alle zegen aan ons gegeven is in de hemelse gewesten, in Jezus Christus, o Heer. Verspandeer ons maar, verbruik ons maar. Doe maar wat u goed denkt met ons. En bouw de gemeente, bouw ons als kleine gemeente, zoals u dat behaagt. Amen.